In Marcus 10 waren wij gebleven, in de omgeving van Jericho. Daar moet je niet te lang blijven, denk ik altijd. Om nogal wat redenen niet. Maar een van die redenen is dat het de laatst gelegen plaats is, stad op aarde. Dat moet wel, want het hele gebied van het Jordaandal ligt enige honderden meters beneden het niveau van de Middellandse Zee. Ik wou zeggen beneden het Amsterdamse Pijl, maar ja, dat is al zo laag, ja. U weet wel, de vlakke velden heet het in het Oude Testament. De vlakke velden, Araba. De Araba. De vlakke velden van Jericho. En Araba, vertaald met vlakke velden, is ons woord graf, dat weet u, hè. Dus het is inderdaad laag. Maar inderdaad, deze pericoop, dat wil zeggen Marcus 10 vanaf vers 46, begint met: en zij kwamen te Jericho. Een hoop ellende altijd bij Jericho. Er gaat altijd een boel verkeerd bij Jericho. Uiteindelijk wordt Jericho verwoest. Maar het bleek toch niet uiteindelijk te zijn. Want het werd dan toch nog weer herbouwd en zo. Met allerlei ellende die daaraan vast zat. Dat is een hele uitgebreide geschiedenis eigenlijk, reeds in het Oude Testament. Maar waar het om gaat is dit: zij kwamen te Jericho, en als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, net alsof we die man kennen, denk ik altijd, ik vind het altijd leuk hoe het er staat, hè. Zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus. En raad is wat Bartimaeus betekent, zoon van Timaeus. Dus het staat er zelfs twee keer. Zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, alsof iedereen hem kende. De zoon van Bartimaeus. De zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, zat aan de weg, bedelende. Het is maar de helft van het verhaal eigenlijk, want bij nader inzien zaten er twee. Maar dat staat hier niet. Hier wordt er maar één vermeld. Er wordt niet gezegd dat er maar één was. Maar die andere wordt genegeerd, hè. Eigenlijk. Maar het waren er twee. Ik zal u het straks laten zien. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zoon van David, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou, maar hij riep zoveel te meer: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Zodat hij daarna toch een bekende werd bij de discipelen, mag ik aannemen. En misschien dat historisch de aanleiding is voor deze toch wat laconieke woordkeus. Zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg, bedelende, bij Jericho. Wij vinden het verhaal ook in andere plaatsen. Namelijk, wij vinden in Matteüs 20 dezelfde omstandigheden. Dat kan niet missen, want we zijn daar net zo goed onderweg naar Jeruzalem. En we vonden daar net zo goed het verhaal van de twee zonen van het gedonder. In Matteüs 20, en daarna komen we eveneens langs Jericho, onderweg naar Jeruzalem. En daar staat in vers 29, als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. Ik wijs er meteen maar op dat hier staat, zij gingen van Jericho uit. En in Marcus 10, vers 46, kwamen we te Jericho. Er staat niet helemaal exact waar het was. Hier staat, ze gingen Jericho uit. Toen is hem een grote schare gevolgd. En ziet, want wij kunnen het zien, maar zij niet, hè. en ziet twee blinden, ook dat vind ik altijd leuk, hè? En ziet twee blinden, zittende aan de weg. Als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u onze. Het is dezelfde kreet, uiteraard. En de scharen bestraften hen, opdat zij zwijgen zouden, maar ze riepen te meer, zeggende: ontferm u onze, Heere, gij zonen Davids, tot in details. Hè. Zij riepen dit, ze werden bestraft en ze riepen het toch weer. En staat er dus twee keer, net als in Marcus. En Jezus stilstaande riep hen en zeide: wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Heere, laat onze ogen geopend worden. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Het eindigt ook net zo. Zij volgden hem. Het enige verschil is dat we hier in plaats van één, twee blinden vinden en dat er geen naam genoemd wordt. En dan hebben we daarnaast nog Lucas 18. Dan zijn we weer in dezelfde omstandigheden, want daar vinden we ook de laatste aankondiging van het lijden. Hier even, niet in dit verband althans, die zonen des donders. Maar wel, zij komen voorbij Jericho en zijn onderweg naar Jeruzalem, waarna volgt de intocht in Jeruzalem. Dat is in dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. Dat is dus wel degelijk het bekende verhaal. Alleen hier heeft hij geen naam. Een zeker blinde. Veronderstel dat hij ergens bekend is, maar hij wordt ons verder niet gezegd. En deze horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat waren. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep zeggende: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem opdat hij zwijgen zou, maar hij riep zoveel te meer: zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande beval dat men dezelve tot hem brengen zou. En als hij nabij gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei: Heer, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem: wat ziende? Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaf God lof. Het moet toch duidelijk zijn dat de details van het verhaal volstrekt identiek zijn. En zo nauwkeurig dat je zo zonder meer geen enkele aanleiding hebt om te denken dat het om verschillende zaken gaat. Het gaat dus gewoon over precies hetzelfde. Zij het dan dat alleen in Marcus sprake is van een naam. Bartimeus, en dat in Matthäus sprake is van dat er twee waren in plaats van één. Nou ja, u weet wat dat betekent, langzamerhand. Het heeft niet zoveel zin om daar uitgebreid op in te gaan. Het is er één, hij heeft één naam, maar als je goed kijkt blijken het er toch twee te zijn en telt hij dubbel, dan weet je waar het over gaat, hè. En dat bij Lucas staat een zekere, wil zeggen wij weten niet wie het is, maar we weten toch wie het is Bartimeus. Ik bedoel, zijn ze nou zoek, zijn ze verloren, zijn ze zoek, of weten we wie het zijn? Ze lijken zoek, maar we weten wie het zijn. Bartimeus, dat mag trouwens niet moeilijk zijn, dat betekent zoveel als de zoon van de verhevene, van de hoge, de zoon Bar. Ben Bar in het Aramees is dat dan officieel in hoge mate verwant aan het Hebreeuws overigens. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Er is ook een reden voor waarom dat ineens Aramees is hier, ook op deze bladzijde, maar dat doet er nou ook even verder niet toe. Maar de zoon van de Allerhoogste, de zoon van de Verhevene, dat mag niet zo moeilijk zijn. Wij weten wie de Verhevene is en wij weten wie zijn zoon is. De Verhevene is God zelf uiteraard en zijn zoon hebben we een paar opties voor. Nee, de ene is, het is de Heer zelf, maar het is hem niet, hoewel, maar goed, daar ga ik niet verder op in, maar het is hem niet, hij roept de Heer. Dus het is de Heer niet. Als het dan toch een zoon van God is, dan weten we toch wie het is. Dan is dat het volk dat verblind geworden is, maar waarvan God zelf zei, Israël is mijn zoon. Of Efraïm is mijn eerstgeborene, wat ongeveer hetzelfde is. Want Efraïm is de drager van de naam Israël. Als je dus een andere naam dan Israël noemt, wordt het de naam Efraïm. Moeilijker is dat niet. En daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan in het verleden. En al eerder vastgesteld dat feitelijk al die tekenen precies dezelfde strekking hebben. En dat dat zo is, blijkt hier toch wel erg duidelijk, lijkt mij. Want daarmee is ook verklaard waarom hij eerst maar één is. Enerzijds, aan de andere kant blijkt hij toch twee te zijn. Want degene die voor twee telt, dat is de eerstgeborene. Dat is de zoon. De drager van het eerstgeboorterecht. En het aardige natuurlijk, maar dan ben ik wel erg kort door de bocht vanavond. Het aardige is natuurlijk dat dit de enige gelegenheid is in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Waarbij de Heer wordt aangeroepen. Als gij zoon van David. En dat bovendien ook nog twee keer ook. Op zijn minst dan toch, als ik bescheiden blijf, als ik op zijn minst dan toch met grote nadruk. En dat brengt ons bij de hele reeks van oud-testamentische uitspraken over het eerstgeboorterecht van Israël als volk. En meer specifiek dus, voor alle duidelijkheid zeg ik het ook vanavond maar weer, de 10 stammen, want anders had het Juda moeten heten. In sommige gevallen is dat lastig, is dat twijfelachtig, maar in de meeste gevallen niet. Komende vanuit de oud-testamentische lijn is dit makkelijk genoeg. Dat wil zeggen, het gaat inderdaad over de 10 stammen van Israël, een volk dat verblind is geworden, dat weggeleid is, blind en wel, maar dat inderdaad genezen zou worden en waar het licht zou opgaan, dan wel waar de ogen zouden geopend worden. Beide termen worden in de Bijbel gebruikt. Maar het zijn twee lijnen die bij elkaar komen. De een is die van Israël als natie onder aanvoering van Efraïm. Ik laat de Joden dus buiten beschouwing, vanzelfsprekend. Ik hoop dat dat allemaal duidelijk is. En anders dan hoor ik het wel. En de andere is de lijn van beloften die gedaan zijn inderdaad aan David en zijn huis. Een lijn die uiteindelijk terechtkomt bij de Heer Jezus Christus, die de erfgenaam is, de officiële, uiteindelijke, definitieve erfgenaam van David en dus van de troon van David. U weet misschien, of misschien ook niet, wat de Bijbel daarvan zegt. De Bijbel zegt dat die troon uiteindelijk zal gegeven worden aan degene die er recht op heeft. En dat is uiteraard de zoon van David. En de connectie is met, het is een connectie tussen David en zijn koninklijk huis, om zo te zeggen, enerzijds, en Israël anderzijds. En dat daar een connectie tussen is en in de Bijbel uitdrukkelijk benoemd wordt, dat is van belang, omdat David zelf, en ook Salomo natuurlijk, en Rehabeam en het hele huis van David, is niet uit Israël, maar is uit Juda. Die heb je toch, hè? Vraag me altijd af, wat zal ik er vandaag weer eens van zeggen? Wat moet ik ervan zeggen? Vandaag zal ik ervan zeggen dat hooguit 100 jaar lang, zo ongeveer, Israël één volk was onder één koning. Waarvan overigens maar 73 jaar onder het huis van David. Het huis van David heeft in totaal maar 73 jaar geregeerd over alle stammen Israëls. Over Israël als één natie. Want dat slaat op 33 jaar uit de regeerperiode van David. En David, dat weet u waarschijnlijk, was oorspronkelijk ook maar 7 jaar, ook eerst 7 jaar koning, alleen over Juda. Daarna past over Juda en de rest van Israël, om zo te zeggen. Dat is 33 jaar. En daarna kwam het koningschap van Salomo. Dat duurde 40 jaar. Vervolgens, dat is samen dus 73. Als ik het goed heb uitgerekend, zo snel. En na Salomo viel het rijk uit elkaar. Dat is wat overdreven gezegd. Wij zeggen dat nooit. Altijd zo lomp altijd, hè? Het rijk splitste zich. Wel, nee, alleen Juda viel af. En die kreeg van Gods wegen Benjamin mee. Wat tamelijk voor de hand liggend was, omdat de grote tempel die gebouwd was op aanwijzingen van David en in de praktijk uitgewerkt was door Salomo, die tempel stond op het gebied van Benjamin. En het was dus heel nauw verbonden aan Juda. Daarom bleef het ook zo, dat is wat de Heer ook zei, reeds aan Jerobeam zei hij dat, voordat die koning werd over Israël. Hij zei, maar Benjamin krijg je niet. Benjamin die gaat met Juda mee, opdat er altijd een lam des Heren zou zijn bij Juda. En daarmee de tempel en het woord dat daar bewaard werd, enzovoort. Dat bleef bij Juda. Dus het was Benjamin en Juda, maar de overige stammen van Israël, officieel zijn dat er 12 als je Levi niet meerekent. De overige stammen van Juda, dat zijn er dan nog, hou je de 10 over, hè? De overige stammen van Israël, dat is dus gewoon Israël. En zo heet het ook in de Bijbel. En als u mij niet gelooft, begint u vanavond nog te lezen in 1 Koningen, 11 of zoiets. En dan leest die koningen uit en heel kronieken uit en dan turft hij onderweg. Hoe vaak Israël tegenover Juda gesteld wordt en Juda tegenover Israël. En hoe vaak het dus staat dat dat niet hetzelfde is. En hoe de koning van Juda probeerde alsnog koning te worden over Israël. We hebben het over Abia. Zich beroepend op de beloften die God gedaan had aan David. Hij zegt, komt het jullie niet toe te weten wat de Heere beloofd heeft aan David. Dat namelijk Israël geregeerd zou worden de eeuwen door. Door een koning uit David. Hij zegt, kom maar. Zal ik jullie koning zijn, want ik ben uit David. Hè? Maar het gebeurde niet. En ze voeren dus oorlog enzovoorts. Maar goed, daar ga ik maar allemaal niet verder op in. Maar je zal moeten begrijpen dat het twee verschillende dingen zijn. En Juda is de minderheid, maar Juda is de koninklijke stam. En hier vind je ze dus uitgebeeld tegenover elkaar. Aan de ene kant Jezus, gij zonen Davids. En aan de andere kant iemand die blind was en de weg kwijt was of wat het maar was. Die in armoede geraakt was, die waarschijnlijk ook van het zwijnendraf had. Wist je dat ik dat ging zeggen? Als een verloren zoon, dus inderdaad. En die de zoon van David aanroept. En de zoon van David zegt dan, breng hem maar bij me. Roep hem. En dat is wat aan het begin van onze bedeling gebeurd is. Waarvan geschreven staat in Jesaja dat het in de hele wereld donker zou worden. Maar daar waar het donker was, een bepaalde plek, in Galië staat er, daar zou het licht op gaan. Staat er toch gewoon zwart op wit? Het is niks geen symboliek. Dat staat er gewoon zwart op wit. En zo is het ook gebeurd. In de praktijk. En zo kwam de zaligheid terecht ergens anders. Ik vroeg het nog aan Jesaja. Nou ja, Jesaja vroeg het aan mij. Die zegt aan wie is de arm des Heren eigenlijk geopenbaard? Hij gaf ook een antwoord hoor. Maar het was ook een beetje bedekt. Hij zei, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Ja, hoe vindt u deze trouwens? Ik heb nog een mooie bij de hand. Schiet me ineens te binnen. Er staat, er is een woord gezonden aan Jacob. Langzaam, langzaam, langzaam. Langzaam lezen. Wie is Jacob? Er is een woord gezonden. Waar staat het eigenlijk? Is dat Jesaja? Nee, hè? Of wel? Of toch? Nou ja, de rechterbladzijde onderaan, maar verder weet ik het ook zo gauw niet. Er is een woord gezonden aan Jacob, maar Jacob is de naam niet voor 10, niet voor 2, maar voor alle stammen van Israël, het hele volk. Maar dan staat er, is een woord gezonden aan Jacob, maar het is gevallen in Israël. Het is een woord gezonden aan Jacob, nee, er staat en het is gevallen, maar en is hetzelfde als maar, hè? Dat weet u, hè. In het Hebreeuws. Dat verschil kun je niet zien. Dat wordt niet opgeschreven dus. Het is gezonden aan Jacob en het is gevallen in Israël. Of er staat volstrekte onzin, omdat Jacob namelijk Israël is. He? Of Israël is maar een deel van Jacob. Er is een woord gezonden aan Jacob, dat zijn alle stammen van Israël. Als ik het verkeerd zeg, moet u me, want soms doen, doe maar. Ik word elke dag verstrooider, geloof ik. Maar er is een woord gezonden aan Jacob en het is gevallen in Israël. Ja, als het daarna gezonden is, zal het daar wel vallen. Hoezo? Of Israël is niet heel Jacob. En in de dagen van de profeet was dat uiteraard zo. Die is makkelijk genoeg. Al die profetische boeken zijn van na wat wij populair noemen de splitsing van het Rijk. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. En onder Jacob wordt verstaan heel het natuurlijke volk. Maar onder Israël wordt verstaan, tenzij anders vermeld, de 10 stammen en niet de 2, want anders zou het Juda heten. Want dat is de terminologie in de Oud-Testamentische geschiedenis, maar ook in de Oud-Testamentische profeten. Want ik blijf daarop hameren, wij zijn dat kwijtgeraakt en daarom missen wij het verschil, het onderscheid tussen die beiden. En dat geldt net zo goed in het Nieuwe Testament. Als daar gesproken wordt over het huis Israëls, dan zou je ook niet meteen aan de Joden moeten denken, hoor, heus niet. Het huis Israël is de term, lees het Oude Testament en turf. En kijk, wat is het huis Israël? En let voor al die teksten, was daar het huis Israël en het huis van Juda. En dan weet je dat het huis Israël is exclusief Juda en Juda is niet Israël. Enzovoorts. En echt, dan heb je werk aan, maar je zou moeten doen. Tientallen malen. In die historische boeken, maar net zo goed in de profetieën. En anders lees je Jeremia 31. Je weet waar Jeremia 31 geschreven is. Wanneer Jeremia leefde, in de dagen van de ondergang van Juda. En Israël was al meer dan 100 jaar geleden afgevoerd naar Assur, naar Assyrië. En Jeremia zegt in 31 vers 31, zie de dagen komen, zegt de Heere, dat ik met het huis van... Ja, Israël. En het huis van Juda, en dat is dus niet hetzelfde, dat zijn ze allebei, hè? Een nieuw verbond zal maken. En de vraag is waarom het in die volgorde staat. Want er wordt dus eerst verwezen in Jeremia 31 daadwerkelijk naar Israël. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. En dat is niet hetzelfde. Op geen manier. In die dagen zeker niet. En in onze dagen uiteraard nog steeds niet. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb. Ik kan het allemaal niet onthouden. Hè. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb. Maar ja, er is zo'n leer die zegt, nee, maar de 10 stammen zijn met de Joden mee teruggekomen uit ballingschap. Hebben zich verenigd en... De Joden, dat is heel Israël, dat zijn alle stammen. Dan moet ik u zeggen dat er ooit een zeer, laten we zeggen, autoritaire Joodse geschiedschrijver was, die algemeen gewaardeerd wordt, want dat is Flavius Josephus, en die leefde in de dagen van de Heer Jezus, nou iets daarna, en de apostelen. Dat wil zeggen, die maakte de ondergang van Jeruzalem mee, in 70 van onze jaartelling. Hij heeft al die gebeurtenissen beschreven, als in zijn officiële functie van geschiedschrijver. Hij heeft de complete geschiedenis van Israël geschreven. Daar heb je werk aan, hoor, als je dat lezen moet. Hè? Joodse oudheden heet dat, en dan heb je nog Joodse oorlogen. Heel interessant, overigens. En die schrijft gewoon dat in zijn dagen de 10 stammen van Israël zich nog steeds bevonden aan de andere kant van de Eufraat. En ze waren daar een ontelbare menigte. Nou, als iemand dan er iets van weet, moet hij toch geweest zijn. aan de andere kant van de aarde. We zijn er nou toch even onder elkaar. Wij leren die dingen niet op school. Wat was er aan de andere kant van de Eufraat in de dagen van het Romeinse Rijk? Hoe ver strekt het Romeinse Rijk naar het oosten? Zie je, dat weten wij niet, dat leren we niet. Het Romeinse Rijk strekte zich uit tot aan de Eufraat. En buiten de grenzen van het Romeinse Rijk in het oosten, zij Flavius Josephus, daar zijn die 10 stammen van Israël in een ontelbare menigte. Maar hoe heet het land daar? Partia ligt daar. Partia. Partia. Dat is waar de Romeinen oorlog mee gevoerd hebben. Ze hebben Partia nooit kunnen innemen. Maar Partia was het grote rijk in het oosten. Dat was na het Romeinse Rijk. Het grote wereldrijk van die dagen. Wij kennen alleen het Romeinse, omdat wij leren Grieks-Romeinse cultuur. Daar schijnen wij vandaan te komen of zo, althans onze cultuur, weet je veel. We hebben het van de klassieke Grieken, van de iets minder klassieke Romeinen. Maar dat Partië, dat lag daar buiten, over de, aan de andere kant van de Eufraat. En dat strekte zich wijd uit, was toen in zijn grootste omvang. Het was eerst wat kleiner, later werd het ook weer kleiner enzovoort. Partia, en de Romeinen hebben het nooit kunnen veroveren. Met andere woorden, het was inderdaad een wereldmacht van die dagen. Ik heb geen kaart bij me, kan het u niet laten zien. Maar Partia, dat is aantoonbaar. Ik doe dat niet verder, ik ga het niet aantonen. Zoek het maar uit. Partia is gewoon... de Parten, om zo te zeggen, dat zijn gewoon de Britten. Parten is Britten, het is hetzelfde woord. Waarbij een B tot P geworden is, maar het komt van Barat of Parat. En de verwisseling van B en P, dat is een taalkundig verschijnsel, vraagt dat maar aan de Grieken. Trouwens ook aan de Arabieren van vandaag. Want u weet, Arabieren kunnen geen P zeggen. Die kunnen die druk niet opbouwen. Die tongval hebben ze niet. Het verschil tussen een P en een B is alleen maar dat je een B gewoon uitspreekt met weinig ademdruk. En een P, dat neemt even tijd, want dan moet je eerst je druk opbouwen. Dan moet die ontploffen. He, noemen we het een P. Vandaar dat als iemand stottert, stottert die meestal, niet bij iedereen is dat zo, maar als iemand stottert, stottert die bij hem. P, want van nature stottert het daar al. Je hebt tijd nodig om die P uit te spreken. Is zo. Nou goed, dus P's en B's verwisselen, dat is bekend. Brittannië trouwens, in het westen, de Britse eilanden, heette Bretannië. Bij een van de klassieke schrijvers. Met een P. Het is gewoon hetzelfde. Dat wil zeggen, daar achter de Eufraat lag een Israëlitisch wereldrijk wat de Romeinen geen vat op konden krijgen. En noordelijk daarvan trouwens ook, dat heette barbarijen, want de Romeinen noemden alles barbaars wat buiten hun rijk lag. In het noorden, dat waren meer de Skieten, zal ik maar zeggen, en wat het maar was. En in het westen waren het weer Britten. Altijd zo helemaal rondom. Allemaal Hebreeën. Waarom ook niet? Hebreeën, Heber wil zeggen van de overzijde, ja. Niet alleen van de overzijde van de Eufraat enerzijds, maar de overzijde van de grens aan alle kanten. Dat is de geschiedenis die wij niet kennen, maar daarom noem ik het regelmatig tegenwoordig. Hè? En er kan niet meer zijn dan alleen maar enkele dingen, want ja, begin dan gewoon niet aan. Ten slotte is er genoeg over geschreven, over die materie. Maar men zou het tot zich laten doordringen. Hè? Het zijn twee verschillende dingen. Aan de ene kant Juda met het koningschap. Aan de andere kant Ephraim en de overige van de stammen van Israël met hun eerstgeboorterecht. En die twee, die moesten nog bij elkaar komen. Dat moet eigenlijk nog steeds, in de toekomst definitief. Maar op zeker hoogte is dat in onze dagen inderdaad gebeurd. Waarbij de zaligheid, zoals bewerkstelligd door de zoon van David, inderdaad terechtgekomen is bij Ephraim, dan wel bij de 10 stammen van Israël. Met als resultaat een gemeente van eerstgeborenen, die gemaakt is tot koningen en priesters. Openbaring 1. De begrippen bij elkaar. Onder het nieuwe verbond. Juda zelf maakt daar geen deel van uit. En daarom moet ik altijd weer die dingen erbij vertellen. Van dat onder de 10 bevinden zich ook Joden. En onder de Joden bevinden zich ook lui uit de stam van Azer of wat het maar was. Ook alweer. Dat is ook oud-testamentische geschiedenis. Maar hoewel de afstammelingen van die stammen enigszins door elkaar lopen, neemt het niet weg dat het twee apart afzonderlijke rijken, dan wel twee afzonderlijke kudden zijn. Ook in het, of juist en vooral in het Oude Testament, maar ook in de oud-testamentische profetieën. En ze zullen pas werkelijk één worden in de dagen waarin de zoon van David ook daadwerkelijk zijn koninkrijk hier op aarde zal openbaren. Maar dat is nog toekomst. Maar wat hier uitgebeeld wordt, ja, dat mag geen enkel probleem zijn, hè? Hoe de zaligheid ergens anders terechtkomt. In dit geval, het enige nieuwe eraan is, want we hebben natuurlijk al eens een keer, we zijn toch al een blinde tegengekomen in Marcus 8. En toen zal ik u ook wel hebben verwezen naar oud-testamentische schriftplaatsen, waar gesproken wordt over een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. Of over de Messias, van wie gezegd wordt dat hij de gevangenis zal openzetten. De ballingschap, ja. Dan wel dat hij de blinden de ogen zou openen enzovoorts. Dat weten we langzamerhand. En hier vind je weer zoiets, en daarom zeg ik, het enige nieuwe hier in Marcus 10 is eigenlijk dat een en ander geassocieerd wordt met Jericho. Het speelt tegen de achtergrond van Jericho. Dat maakt voor niemand wat uit dat het daar was, maar het was daar. Dus daar is toch wat mee. Ik weet het, er zijn er die denken dat je dat de Bijbel, je neemt hem of letterlijk of overdrachtelijk. Ik moet u zeggen, dit is, dan heb je wel een paar oogkleppen nog op. Want er zit een heleboel tussen en omheen. Een van de methoden om iets naar voren te brengen, waarvan de Bijbel dus ook gebruik maakt, is die van associatie. Dat wil zeggen, als die blinde, ik houd maar even op één, die bevindt zich in Jericho, de blinde is een beeld van de 10 stammen, bevinden de 10 stammen zich dan in Jericho? Ja, overdrachtelijk misschien dan wel, maar letterlijk toch niet, lijkt mij. En dat hoef je, kun je er ook niet concluderen. Maar het hele punt is dat Jericho genoemd wordt. Jericho speelt überhaupt geen rol verder in de geschiedenis van Israël. Alleen even in het begin dat het verwoest wordt. En later vind je in het voorbijgaan. Dat is net als de dagen van Elia beginnen, de dagen van Agab. Dan lees je nog net wat dat Jericho herbouwd werd. In overeenstemming met wat God er ooit van gezegd had, reeds in de dagen van Jozua. Toen het verwoest werd. Namelijk dat het gebouwd zou worden op de eerstgeboren zoon, dan wel op de enige zoon. Jawel, nou daar ga ik verder helemaal niet op in. Vandaar niet tenminste. Maar het idee is gewoon dat Jericho genoemd wordt bij wijze van associatie. Er wordt een begrip, associatie, onthoud dat. Er wordt een begrip geïntroduceerd dat verder niet, geen enkel kausaal verband heeft met de geschiedenis. En toch wordt het opgeroepen. En dat is omdat dat wat opgeroepen wordt toch op een of andere wijze fungeert als decor, als achtergrond bij het verhaal. En dat zit. Ik zal u een voorbeeld geven. Men lezen de psalmen. Gaan we vanavond niet doen, het zijn 150 psalmen, dus schiet niet op. Men leest de psalmen en dan weet u dat er ineens staat Sela. Nou, zoek je dat woord op, Sela, dan kom je echt niet op het idee, zeker niet als je binnen Bijbels kader blijft, kom je niet op het idee dat het een soort rustteken zou zijn of iets dergelijks. Ik zeg niet dat het dat niet zou kunnen zijn. Ik zeg alleen dat je, als je binnen de Bijbel blijft, kom je daar in ieder geval niet op. Waar je wel op komt, als je binnen de Bijbel blijft, is dat Sela de naam is, althans een verbuiging is, heet dat, een vervoeging, een verbuiging is, van de naam van de hoofdstad van Edom, die wij Petra noemen. En dat zit. En er staat zo'n woord, zo'n naam, staat ineens zomaar tussen de psalm. Punt, Sela, punt, het gaat verder. En ik heb wel eens gezegd, nou ja, die vervoeging van die naam Sela, die is te lezen alsof er een voorzetsel voor staat, naar willekeur. Dat wil zeggen, je kan het lezen als in Sela, na Sela, uit Sela, vanwege Sela, boven Sela, onder Sela, wat het maar. En hoeveel voorzetsels je ook hebt, in vele gevallen kom je er geen stap verder mee. Soms wel. Want u weet wat Sela is, hè, Petra. Dat is niet maar de hoofdstad van Edom. Het is de plaats waar in de toekomst Israël, het gelovig overblijfsel van Israël, zal vergaderd worden, zal verzameld worden in de woestijn van Edom, in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen dat van daaruit opnieuw een overblijfsel van Israël zal optrekken naar Canaan, de Jordaan zal doortrekken. Dan komen ze inderdaad bij Jericho uit, maar vooruit. Hè. Maar het is het begin van de bouw, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat wil zeggen, het wordt daar niet gebouwd, maar je leest wel bij gelegenheid hoe de koning Christus, de doorbreker aan het hoofd van zijn volk, dan wel zijn kudde, zal uittrekken door de poort, de Sik, uit Petra, 1,5 kilometer, iets meer, weg omhoog in elk geval, zal uittrekken en dan gaan ze ongetwijfeld naar de plaats waar de stad van de grote koning werkelijk gebouwd moet worden, namelijk Jeruzalem, dat inmiddels verwoest is enzovoort. Dat begrip hangt daaraan. En dan lezen ze zo'n psalm. En dan gaat het over de Messias, dan wel het gelovig overblijfsel van Israël, dat vervolgd wordt, dat een grote vijand heeft, veelal in het enkelvoud, soms ook in het meervoud. Wij zeggen, nou ja, dat is de antichrist in de toekomst enzovoort. En dan staat er ineens punt, Sela, punt, en dan gaat het gewoon weer verder. Dan staat verder niks bij. Maar als je één keer weet waar Sela voor staat, wat daar aanhangt, wat het profetisch woord in het algemeen daarover gezegd heeft, wordt dat hele gewicht, om zo te zeggen, wordt geïntroduceerd, wordt erbij aangehangen, zonder dat je daar een zin van kunt maken. Dat Sela staat op zich, het is punt, Sela, punt, bij wijze van spreken, want de Hebreeuws kent geen punten, niet in die betekenis althans, maar ik bedoel dat uiteraard niet. Ik bedoel het uiteraard naar de aanleiding van onze Bijbelvertalers. Maar daar staat er zo'n woord en het doet daar verder niks. Je kunt het ook weglaten. Maar het wordt geïntroduceerd bij wijze van associatie. En op die wijze wordt er dus een heel verhaal als het ware naastgelegd. Dat is wat het is. Is dat letterlijk of is dat overdrachtelijk? Valt in geen van beide categorieën. Ik ken er nog wel een paar zo, hoor. Maar het valt wel in de categorie van stijlfiguren. Stijlvormen, figuren, vormen. Stijlvormen. Alleen het zijn vormen die wij niet meer gewend zijn. Wij zijn trouwens sowieso in de taal geen vormen meer gewend. Wij leren ze trouwens ook niet meer. Nou, ik nog wel, maar ik was van voor Kalsen. Maar daarna niet meer. Dus dat weet niemand meer. Maar niettemin. Dat gebeurt allemaal in de Bijbel. En dat vind je hier ook. Want die 10 stammen en Jericho hebben niks met elkaar te maken, hoor. Heus niet. Maar waarom speelt zich dit af in Jericho? En het antwoord is, dat is vanwege de betekenis van Jericho in de Bijbel. Wat er aan Jericho zoal hangt. Nou, een van die betekenissen van Jericho is natuurlijk heel mooi, heel makkelijk ook. Het was verwoest, maar het werd hersteld. Het was verdwenen, het was er niet meer. En zie daar, en voilà, daar is het weer. Nou, dat is wat met 10 stammen ook gebeurt. Ze zijn weg. En ineens, nou ja, ze zijn zelf verdwenen, min of meer, in ieder geval uit de Bijbelse historie, een enkele vermelding daar gelaten. Maar ze zijn verdwenen uit de Bijbelse historie. Dat houdt op bij de Assyrische ballingschap. En daarna worden ze nog eens een paar keer genoemd. En aangesproken trouwens ook in de profeten, maar dat is het dan ook. Maar niettemin komen ze terug in de heilsgeschiedenis. Ze zijn buiten het toneel, ze zijn weer Hebreeër geworden. Dat wil zeggen terug naar de overkant waar ze vandaan kwamen, om zo te zeggen. Maar op een gegeven moment komen ze weer binnen. Ging er helemaal mis mee, kwam een oordeel van God over, net als over Jericho. En toch werd het hersteld. Iets in verband met enig geborene, dan wel eerstgeborene, dat weet u toch, hè? Joshua 6. Nadat Jericho verwoest is, dat weet u, hè? Joshua fit the battle of Jericho en dat soort dingen weer. The walls came tumbling down. Dan staat er in vers 26... En terzelfde tijd bezwoer hen Joshua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij ze grondvestte, maar en dan komen de instructies. Er staat eerst: wie het doet, is vervloekt. Maar wie het doen wil, die moet het doen als volgt: dat hij ze grondvestte op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen, wat een andere uitdrukking is voor grondvesten, en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. De populaire variant luidt dat de Heer zei dat Jericho niet herbouwd mocht worden. Maar dat staat er niet. Er staat: wie het doet, zij vervloekt. Maar ondanks dat, degene die het doet, zou het moeten doen op zijn eerstgeboren zoon en op zijn jongste zoon. Dan moet hij twee zonen gehad hebben, anders gaat het niet, zeg je dan. Maar dat is ook een misverstand. Want de eerstgeborene is niet noodzakelijk degene die als eerste geboren wordt. De kans is zelfs groot dat het maar gaat over één zoon. Die is dan de oudste en ook de jongste, dat maakt mij geen verschil, hè. Niet dat ik denk dat het zo ging. Dat is weer een ander verhaal, hè. Maar we kennen voorbeelden genoeg van dat de jongste van de twee tot eerstgeborene gesteld werd. Dan is het gewoon dezelfde, dat weet u ook, hè. Wij lezen daarna in 1 Koningen 16. Dat is ook maar één vers. Dan wordt ons beschreven de situatie van Israël, zijnde niet Juda. De situatie van Israël, waar eerst Omri koning is, daar komt de naam Kemerius nog vandaan, want Omri is eigenlijk Gomri. En we kennen zelfs een volk dat zichzelf nog steeds zo noemt, Gomri. Nee, Wales. De Welsh. Gomri, zo heet ook hun taal. Ze schrijven het met een Y, maar die spreken ze als O uit, dus dat maakt allemaal niks uit. Hè? Gomri, zeker wel. De Kemerius, de Kennemers noemden wij ze in Nederland. We kennen mijn land nog aan te danken. Maar die maar even tezijde. Dus Omri, het volk van Omri. Onder die naam was het volk ook bekend. In het buitenland, met name bij de Assyriërs. Maar daarna komt zijn zoon Achab. En die maakt er helemaal een puinhoop van. Dan volgt, na de introductie van Achab, eerst één vers. Want eerst gaat het over wat Achab allemaal verkeerd deed. Behalve dan dat hij ook een verkeerde vrouw trouwde. Maar goed. Izebel, de naam aan zich, is wereldberoemd geworden. Ter aanduiding van vrouwen die niet deugen, toch? Izebel. De dochter van Etbaal, de koning der Sidoniërs, zij nam haar godsdienst mee. Die trouwens al eerder in Israël geïntroduceerd was, maar het werd in die dagen wel heel erg, die Baaldiensten, dat weet u. En dan krijgen we nog één vers, en daarna krijgen we de introductie van Elia, een uitgebreide geschiedenis, die tamelijk naadloos overgaat trouwens, in de geschiedenis van Elisa. Maar voordat die geschiedenissen aanbreken, staat er eerst nog even, vers 34 van hoofdstuk 16. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betaliet, Jericho op. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. Abiram. Mijn vader is hoog verheven. Bartimeus, de zoon van de verhevene. Je had dus ook langs een andere route contact met Jericho. Betekent dat verder wat? Nee, het is associatie. Het zijn begrippen die opgeroepen worden. Hij bouwde op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij aan gegrondvest. Die Baaldienst bracht namelijk inderdaad met zich mee mensoffers, hè? Ja. Nou goed, en dit is er waarschijnlijk één van, misschien twee. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij aan gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Er gebeurde hier toch in die dagen van Achab nog iets wat in overeenstemming was met het woord des Heren. En dat is de herbouw van Jericho. Of dat iets positiefs is of negatiefs, dat is ook niet te zeggen, zodat je ziet dat het ook normen zijn waar je niet veel verder mee komt. Hè? Maar het gebeurde wel. En daarna krijgen we de geschiedenis van Elia. Ja, in die geschiedenissen van Elia en Elisa worden allerlei tekenen gedaan. En als ik de gelegenheid had om het uit te leggen, dan zou ik u laten zien dat al die tekenen die door Elia en Elisa gedaan werden, net zo goed als de tekenen van de Heer en zijn discipelen, uitbeeldingen zijn van het werk Gods in deze tegenwoordige tijd. Het zijn dezelfde tekenen met dezelfde betekenissen. En ze hebben net zo goed van doen met hoe toch, ondanks de ellende hier bij Israël, ditzelfde Israël ooit als eerste deel zou krijgen aan de zegeningen van het nieuwe verband. Ik bedoel, je vindt bij Elia en bij Elisa vind je allebei het verhaal van iemand die in een opperzaal een zoon van een vrouw. Die wordt weer tot leven gewekt in een opperzaal op gelijke wijze. Elia doet en Elisa doen het ook op dezelfde manier. Al zijn er sommige omstandigheden dan anders. En de laatste keer dat zoiets gebeurt, dan is het Paulus die de rol van Elia en Elisa overneemt. En zich eveneens uitstrekt over de jongen in kwestie. Want die was uit de opperzaal gevallen. Hè? Ja. En dat was in Troas. Dat is Troje dus eigenlijk. Hè? Ja. En Troje was een van de eerste steden waar een koning was uit het huis van Juda. Ver voor David. Maar het was niet binnen Israël. Maar het was een Joodse koning over een deel van Israël. Wissen waarachtig wel. Dat was Darda, de zoon van Zera, de andere helft van de tweeling uit Juda. David was uit Peres, maar Darda was uit Zera. Rechtstreeks, en Darda is bekend geworden als de bouwer van Troje. En een paar kilometer naar het noorden ligt dan nog een stad Dardanus, die naar hem genoemd is. En die ziet uit over de Hellespont, maar dat heet Dardanellen, zodat zijn naam daar toch vereeuwigd is geworden. En dat is op de kaart, op de atlas gewoon. Ik heb het nou nog niet eens over de klassieke geschiedschrijving waarin deze dingen vastgelegd zijn. Hè? Maar goed, Troje, Troas. Van waaruit de laatste overlevende uit het plaatselijke koningshuis uit Juda was, ene Brutus, die met zijn gezelschap uiteindelijk ter zijn voet aan wal zette in het land dat hij na zichzelf noemde, Brittannië. En hij vestigde, hij bouwde een stad en noemde dat Nieuw-Troje. Dat is Londen. Ja. Trinovantum noemden de Romeinen dat. Kaartrooi. Kaar, schrijf je met C-A-E-R. Dat schijnt oud-Keltisch te zijn, maar het is gewoon Hebreeuws, komt van Kirjat. Echt waar. En dat betekent gewoon vestiging. Niet eens vesting, vestiging. Een dorp, vestiging. Plaats waar men woont. Waar men iets gesticht heeft. Kiryat Troje. Ja, dat is associatie. Daarom is Paulus in Troas. Daarom gaat hij van Troas, steekt hij over naar het westen, komt Europa binnen. Hoezo Troas? Nou, omdat jaren geleden al iemand uit Troas naar het uiterste westen ging. Uit het huis van David. Enzovoorts. Zit allemaal aan elkaar vastgekoppeld, hoor. Kaar, Kiryat. Maar Kiryat is ook de naam van Carthago, de oorspronkelijke, hè. Dat heette Nieuw Kiryat. Kiryat Hadash. Hadash, Hadashit, hoe ze het maar schrijven. Maar die noem ik maar ook weer even ter associatie vanavond. Dan heb u dat ook weer boven liggen, hè. Maar wat we dus allemaal vinden, is dat Jericho, dat heeft iets van doen met het was verwoest. En ja, wie het herbouwt, zij vervloekt, maar het zou wel herbouwd worden. Op die eerstgeborene, op die jongste zoon. Kijk, aan de ene kant is Jericho, en dat lijkt me het meest voor de hand liggend overigens, is Jericho heel uitdrukkelijk een uitbeelding van die oude schepping, die, waar een oordeel van God overgekomen is. Een oude schepping die niet herbouwd zou moeten worden, en degene die het toch doet, roept daarmee een vloek over zich af. Maar de Heer zelf heeft dat gedaan. Heeft die oude wereld hersteld, dat noemen wij restitutie, hè? Kun je goed vertalen met herbouw, hoor. Herinstitutie, herbouw. Restitutie. En heeft daarmee een vloek over zich afgeroepen. En die vloek eindigde inderdaad in de dood van de Heer Jezus. Zo werkt dat. Jericho is een beeld van deze oude wereld. Afgezien daarvan denk ik persoonlijk dat Jericho, gezien die superlage ligging enzovoorts, al een stad was in die oude wereld. Die ooit geoordeeld is geworden, die ooit vergaan is. En dat geldt voor meer steden die ook in de Bijbel genoemd worden. Maar goed, heel goed bewijzen kan ik dat niet, maar het geldt voor veruit de oudste stad ter wereld. En dan kom je toch al tamelijk snel, om zo te zeggen, in de dagen van voor Adam, dan wel de dagen van wat wij de populaire ijstijd noemen. Maar ik heb het over die grote vloed uit de dagen van Genesis 1, vers 2 uiteraard, hè. Dit is het makkelijkste te herkennen. Maar neem niet weg dat dit soort beginselen zich in de Bijbel herhalen. Het beginsel is hetzelfde als dat van wedergeboorte. Er komt een oordeel over het oude, dat heet dood, en dan wordt het herbouwd. Komt er iets nieuws op dezelfde plek, in zekere zin is dat herbouw toch, herstel, enzovoorts. Maar degene die dat doet, heeft daarmee een vloek over zich afgeroepen. En die vloek heeft iets van doen met een oordeel over een eerstgeborene en zo. Dat zit eraan vast, maar onze wedergeboorte wordt daarmee ook uitgebeeld. En in dit geval, nu wij via deze blinde die een beroep doet op gij zonen Davids, dat is de eerstgeborene, de definitieve eerstgeborene uit David. Nu we daar terechtkomen en dan wordt Jericho genoemd, dan komt dat hele verhaal dus boven. Dat is de bedoeling van het noemen van die naam. Het gaat over iets waar een oordeel over komt en het wordt toch hersteld. Hoewel het samenhangt met één vloek. En wat gebeurt er? Je hebt hier een blinde in Jericho. Hij wordt genezen. Hij stelt. Het is niet voor niks dat de blindgeborene die zijn gezicht terugkreeg, in de kerkgeschiedenis bekend is geworden onder de naam Restitutus. Daar heb je restitutie leer. Restitutus. Herstel. Zie, zit allemaal aan elkaar vast. Nou goed, dat gebeurt met die blinden, maar u begrijpt ook dat er ergens een vloek moet zijn over een eerstgeborene. Over een jongste dan wel een tweede. Dat laatste staat er niet, maar dat vermoeden wij dan altijd. En die heb je hier. Hier heb je de zoon van David, de eerstgeborene aller creaturen. En hij is hier onderweg, uitdrukkelijk, want het was aangekondigd reeds eerder in Markus 10. Hij is hier onderweg naar de ultieme vloek. Want vervloekt is degene die aan het hout hangt. Op die route zijn wij. Maar je kunt hem ook andersom vertellen. Die vloek komt dan wel over die eerstgeborene, maar niettemin vindt herstel plaats. Zo is het met Jericho gegaan. Het werd hersteld, want er kwam een vloek over een eerstgeborene. En dat is wat het is. Zo is het met de schepping gegaan in het verleden, in elk geval. En zo gebeurt het met die 10 stammen van Israël uiteraard ook. Want dat is wat uitgebeeld wordt. En ik hoop dat u begrijpt dat het niet maar een simpel verhaal is. Hè? Dat je dit niet zomaar even... Ik zou ook niet weten hoe je dit aan kinderen kunt uitleggen, zuster, zoiets. Het lijkt mij toch iets te moeilijk, dit. Hè? Een eenvoudige gelijkenis, denk ik altijd. Oké, dat is een volstrekte parallel. Daarom heet het ook een gelijkenis. Dit ligt ingewikkelder. Maar je moet aan die methode wennen, en het is een Bijbelse methode. De Bijbel doet dat zelf al, gewoon in het Oude Testament al. Associatie. Wat had je nog meer? Het afdoen van een mantel. Hij zijn mantel afgeworpen hebbende. Wat denk je dan aan? Hey. Nou ja, roept u maar. Ik denk in ieder geval aan Jozef. Maar daar waren we al, want de naam Jozef is de naam van Israël, hè? Dat wil zeggen, Jozef is de eerstgeborene uit de stammen van Israël, de erfgenaam van de titel, dat staat er ook op bij, want in hem zou de naam van Jacob of Israël genoemd worden, en die van Isaac staat al in Genesis allemaal. En via Jozef wordt dat doorgegeven aan Efraïm. Maar Jozef moest eens een huis uitvluchten, ook vanwege een vrouw die niet, maar Jozef niet, zou ik maar zeggen. Maar goed, die moest in huis uitvluchten en die liet ook zijn mantel achter. En we kennen trouwens ook nog een apostel, een discipel die niet bij name genoemd werd. Dat is een paar dagen later, hierna, die vluchtte ook weg en liet ook zijn mantel achter. Er staat niet wie het was, maar het was Johannes, dat weet iedereen. Om redenen die ik nou niet zal uitleggen. Maar ik roep al jaren dat Johannes naast Petrus een beeld is van die 10 stammen van Israël. Petrus is een beeld van de 2. Op een of andere bijzondere wijze. Het verklaart waarom Johannes dan, dat zijn naam niet genoemd wordt. Hij blijft de verborgene, zal ik maar zeggen, degene die een beetje zoek is. Maar je herkent hem, want als ik zeg, noem eens iemand die vluchtte en zijn mantel achterliet. Wie is dat? Dan hebben jullie niet in de gaten dat ik die discipel noem, die bij het kruis, zal ik maar zeggen, de vlucht nam. Dan zegt u toch, die heet Jozef? Nou, dat bedoel ik. Dus associatie. Los daarvan kun je natuurlijk ook gewoon uit je Bijbel leren dat de mantel de uitbeelding is van iemands staat, iemands positie in dit leven, in de wereld. Zijn status, hoe zeg je zoiets, kleren maken de man heet dat, dus dat enzovoort. Hè. En als iemand dus zijn mantel kwijtraakt, dus zijn kleed kwijtraakt, dan raakt hij zijn positie kwijt. En andersom, als hij een kleed aankrijgt, krijgt hij een positie. Nou ja, en dus kan de mantel van de een gaan over op de andere. En dan moet je weten dat het dan toch niet over een mantel gaat, hoewel het over een mantel gaat. Had Elia zo'n waardevolle mantel dat Elisa die mantel graag wilde hebben? Als je nou toch verdwenen die mantel niet meer nodig had. Nee, het was de positie van Elia. En liefst dubbel. Maar goed, hij kreeg die mantel enzovoort. Kijk, dat is waar het om gaat. En men hing de Heer Jezus een mantel om en bespotte hem daarna. Maar de mantel moest uitbeelden zijn koningschap. Koning der Joden. En daarna, als hij in de laatste brief die wij naar het schijnt, ik weet het nooit 100% zeker, hebben van Paulus. Als we die laatste brief lezen, 2 Timotheus, de laatste verse, dan schrijft hij aan Timotheus dat Timotheus snel moet komen en brengt de reismantel mee. Dat betekent dat Paulus van plan was alsnog op reis te gaan en dus niet van plan was om dood te gaan. Hoewel men dat dikwijls concludeert uit de daaraan voorafgaande verzen in 2 Timotheus 4. Maar het is meer dan dat natuurlijk. Hè. Het wil zeggen dat hij nog steeds in zijn officiële positie als heidense apostel zou uitgaan om te prediken en het ontbrekende deel van zijn roeping alsnog zou vervullen. Wij waren even in 1 Koningen 16 met een paar namen erbij. Hiel betekent zoveel als God leeft. Hij leeft, God. Abiram is mijn vader is verheven. En Segub betekent ook zoveel als verheven. Zijn namen zijn min of meer identiek. Ja. Jericho wordt in de Bijbel aangeduid als de palmstad, omdat de palmen groeien. Dat is vandaag nog zo. Maar die zullen ze wel geplant hebben, mag ik aannemen. Om de reputatie eer aan te doen. De palmstad. De palm heeft iets van doen met koningschap, dat weet u toch, hè? Dat is die lange rechte stam. Net alsof het de ceder van de Libanon is. Want die heeft van doen met koningschap. Maar de palm ook, en bovenop die palm heb je dan de kroon. Hè? Dat is het, dat is heel gemakkelijk te onthouden. Als je één keer weet, één keer gezien hebt, dan vergeet je dat nooit meer. Koningschap op een of andere wijze. Toch iets met hoogheid, maar er gaat van alles mee mis. Dat zit hem in de naam van Jericho ook, want Jericho komt van Jarach in het Hebreeuws. En Jarach is de maan. Ja, de maan. Maan, maand, manen, kan het meervoud ook zijn, hè? Zoveel manen of zoveel maanden, dat maakt niet uit. Maar de echte betekenis is die van beperking. Dan wel beperkte activiteit, beperking, begrenzing. En daarom is het de naam of het woord voor de maan, omdat het idee is dat de maan die is beperkt, hè? Dat loopt altijd weer terug. De maan is net zoiets als Jericho, zal ik maar zeggen. De maan is een mooie volle maan. En daarna 14 dagen later is er niks van over. En dan een dag later, of twee, hangt er vanaf. Dan verschijnt daar weer het begin van een nieuwe maan. En dan groeit die weer aan totdat die weer terug is. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar de betekenis van Jarach is die van beperking, to limit. Samson Hirsch geeft als eerste betekenis impact. Dat wil zeggen een confrontatie, een botsing eigenlijk. En daarvan afgeleid de beperking. Het wordt tegengehouden, om zo te zeggen. En daarvan afgeleid in de toepassing op Jericho krijgt het ook de betekenis van verwoesting dus, hè. Het wordt daardoor begrensd. Er vindt een botsing plaats, zeg maar oordeel, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan is het even weg, maar het komt wel weer terug. Lees je nou over Israël in het Oude Testament, in de diverse profetieën, dan lees je natuurlijk heel dikwijls over een oordeel dat gebracht zou worden over Israël. Maar in de meeste gevallen, ik heb dat niet bijgehouden, ik heb er geen statistiek van, maar in de meeste gevallen staat er dan toch altijd nog wel minstens één zinnetje bij, maar niet voor altijd. Dat wil zeggen, er staat toch weer bij, er komt wel zo'n oordeel, en hoe zwaar dat oordeel ook is, er staat dan toch weer iets bij van, maar het overblijfsel zal zalig worden, of zoiets. Of hoe dan ook. Toch weer een herstel. En dat is ook wat je bij Jericho tegenkomt. Hè. Het wordt omstandig, kun je rustig zeggen, verwoest. Zodanig dat we er nog liederen over zingen. Over Jericho en de verwoesting van Jericho. Het spreekt erg tot de verbeelding, maar niettemin, het is hersteld. En in die herstelde positie komen wij het hier tegen. De Heer is daar in Jericho. En wordt er ook wat hersteld? Ja, er wordt wat hersteld. Het zichtvermogen namelijk, er komt toch weer licht. En daarmee leven bij Bij Bartimeus, de zoon van de verhevene. Je bent toch in de buurt van die twee zonen van Hiel. Van de levende God, om zo te zeggen. Abiram, mijn vader is verheven. En ik dus ook, want dat betekent het. Ik heb een verheven oorsprong. Dat is de iets vrijere, maar waarschijnlijk betere vertaling, hè. Vader staat voor oorsprong der dingen, dus als iemand een naam heeft met Ab erin, dan is het gewoonlijk, dat is mijn afkomst, dat is mijn oorsprong. Afkomst. Af, dat is het Hebreeuwse woord voor vader, hè. In Wales gebruikt men het nog trouwens. Dan krijg je al die namen. Hij is die, Ab, die, Ab, die, Ab, die. Er staat gewoon het Hebreeuwse woord tussen. Zoon van, zoon van, zoon dat. Dat is weer wat anders dan o dit en o dat. Bij de Ieren of Maxus en Maxo. Want het betekent allemaal hetzelfde. Hè? Bij de Friese is het ma of stra. En bij de Sax is het ink. Dat weet u toch, hè? Ja. Nou goed, dat maar weer even aan de kant. Maar dat er een associatie is met de situatie van Jericho, dat lijkt me duidelijk. En dat het idee is dat het weliswaar in een oordeel terechtkomt, maar dat het niettemin hersteld zal worden, hoewel het gepaard gaat met, of gebaseerd is op iemand die een vloek draagt dan toch. Hè? Dat is het idee. En daar gaat het hier ook over. Want deze zoon van David zal inderdaad die vloek dragen, maar het is diezelfde zoon van David die wel degelijk de ogen opent van Bartimeus, van de zoon van de verhevene. En dat wordt geassocieerd met, of het is tegen de achtergrond van Jericho. En in Jericho wordt precies hetzelfde beginsel uitgebeeld. Kortom, je vindt de uitbeelding van het herstel van de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. En dat komt voor dat men in Jeruzalem is. Hier, dus de volgorde, hè. Men gaat naar Jeruzalem. Als je het heel breed neemt, betekent dat we zijn onderweg naar het koninkrijk, om zo te zeggen. Maar voor het zover is, vindt er het een en ander plaats in Jericho. Niet alleen trouwens deze geschiedenis van Bartimeus, dan wel die twee blinden. Waarom het er twee zijn, begrijpt u dus, hè. Dat is vanwege het eerste geboorterecht, gaat over de 10 stammen. Maar je vindt nog een andere gebeurtenis, maar die wordt hier in Marcus niet vermeld. Dat is die kwestie met Zacchaeus. Die was wat klein van stuk, dat weet u wel misschien. En die klom snel in een vijgenboom, maar het was wel een wilde vijgenboom. En dat is al duidelijk genoeg. Je hebt in de Bijbel een vijgenboom en een wilde vijgenboom. De vijgenboom zelf wordt overigens vervloekt. Een dag later of twee dagen later, wat het maar was. Maar je hebt de tamme vijgenboom, je hebt de wilde vijgenboom, je hebt de tamme olijfboom en de wilde olijfboom in Romeinen 11. Je hebt de tamme wijnstok en een wilde wijnstok, maar dan ben je bij Elisa, bij de colloquinte. Dat is de wilde wijnstok. En wat had je nog meer? Oh ja, je had tarwe en je had wilde tarwe, en dat is in de gelijkenis van Matthäus 13 bijvoorbeeld, die van het onkruid. Want tarwe is tarwe en wat daar onkruid is, is zizanion in het Grieks. En dat is wilde tarwe. En de tamme, nou ja, dat is het bekende, het officiële. Het, zeg maar, dat is wat er van Israël over is officieel. De Joodse staat in de praktijk, ook in de dagen van de Heer Jezus. En de wilde variant, dat is uiteraard dan dus het huis Israëls. Dat is niet Juda, maar het zijn de andere stammen van Israël die geen vrucht dragen. Maar niettemin, de tamme wordt vervloekt. De vijgenboom bijvoorbeeld. En Zacchaeus klimt in een wilde vijgenboom en die wordt gezegend. Zacchaeus of die vijgenboom, dat doet er nou niet toe. Het staat toch voor hetzelfde. En toen zei de Heer tegen Zacchaeus, kom eruit, ik moet bij jou thuis wezen. En we weten nu nog niet waar dat was. Of wel? Hè? Nou ja, bij de 10 stammen van Israël. Als je de Heer zoekt vandaag, bij de 10 stammen van Israël. Daar heeft hij zich gevestigd. Hm? Is dat letterlijk of overdrachtelijk? Dat weet ik ook niet. Kan ik niet zeggen. Je kunt het, al, hè? Het is geestelijk natuurlijk waar, maar of dat hetzelfde is als overdrachtelijk, weet ik ook niet. Het zijn onderscheidingen waar je in de praktijk verder niks mee kunt. Je moet die dingen leren begrijpen. Hè? Als je de Heer op aarde zoekt, als je op aarde de Heer zoekt, is hij te vinden, maar je komt onvermijdelijk terecht bij de Angelsaksische volkeren. Dat kan je missen. Hm? En als je nog nauwkeuriger zoekt, van waaruit is het evangelie dan wel het woord van God over de hele wereld gepredikt? Vanuit Brittannië, vanuit Londen, zeg maar. Daar komt het in de praktijk op neer. Hm? Wij hebben allemaal een nationaal, in ons geval een Nederlands Bijbelgenootschap. Het Engelse is het British and Foreign Bible Society. En ik heb meermalen een Bijbel in mijn handen gehad in het Nederlands. En dan bleek het te zijn uitgegeven door de British and Foreign Bible Society. Die verzorgen de hele wereld. Leveren de hele wereld Bijbels. Inclusief de Hebreeuwse overigens. Zo is het nou eenmaal. Hè? Je kan ervan denken wat je wil, maar zo is het gegaan. En inderdaad, daar is niet veel meer van over tegenwoordig. Maar niettemin, zo is het gegaan. En meer zeggen we er nu maar niet over. Maar het moet duidelijk zijn dat ook Zacchaeus duidelijk, eveneens in Jericho, een uitbeelding is van net zo goed die 10 stammen van Israël. Hij was klein, kwam niet in aanmerking, er liepen al die Joden om hem heen, zal ik maar zeggen. Maar hij wilde de Heer zien en de Heer zag hem. Hij zegt, jou moet ik hebben. Want bij jou moet ik terecht. En dat is wat er gebeurd is. Goed, vers 50 nog even. Vers 49, we zijn hier nou toch, van Marcus 10, hè? Vers 48 nog. Hij riep, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Daar heb je zoiets. Over associatie gesproken. Ik heb dat begrip nou eenmaal geïntroduceerd, dus nou gebruik ik het maar even. Ontferm u mijner. Ja, dat is niet Kyrieleis. Want dat lied kende die nog niet. Ontferm u, mijne. Waar komt die, wat denk je aan als je die uitdrukking leest? Ja, sommigen nergens aan. Want dat kan ik niet helpen. Maar als u mij vraagt, waar denk je aan als je leest ontferm u, mijne? Dan denk ik aan Hosea 1 en 2. En Romein 9. En 1 Petrus. Maar het komt allemaal uit Hosea overigens, hè? Waar gesproken wordt over wat niet ontfermd was, lo ruchama, zal ontfermd worden, of eventueel in een andere, via een paar vertalingen, wat niet mijn beminde was, zal mijn beminde worden, ruchama. Die ontferming gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar het hele punt was dat wat ontfermd was, ruchama, dat zou lo-ruchama worden. En andersom, wat al lo-ruchama was, zou ruchama worden. Op hetzelfde tijdstip. In dezelfde plaats staat er dan, in de vertaling. Wat niet een verkeerde vertaling is, maar men heeft het dan toch niet helemaal begrepen. Waar het over gaat, is dat namelijk dat op hetzelfde moment dat ruchama lo-ruchama wordt, sprekend over Juda. Op datzelfde moment zal lo-ruchama, sprekend over de 10 stammen, ruchama worden. Ontferm u mijner. En wat Juda betreft, dat zal pas in de toekomst alsnog ruchama worden. Daar zal de Heer zich over ontfermen in zijn wederkomst uiteraard. Wanneer het hem erkent als de Messias en dus als de zoon van David. Maar hier wordt door Israël, en ik bedoel dus weer de 10 stammen, hier wordt door Israël de Heer Jezus erkend als gij zonen Davids en daarmee als de Messias. Dat lijkt me duidelijk. En de Heer ontfermt zich inderdaad over hem als vervulling van deze profetieën uit met name Hosea. En ik wijs er nog maar even op dat van al die oud-testamentische profeten Hosea en Amos de enige twee zijn die louter gaan over de 10 stammen van Israël. En zich ook afspelen binnen de 10 stammen van Israël. Zich daartoe beperken. Dus kan niet missen. Daar gaat het over. En staat dat hier? Nee. Gaat het hier over hetzelfde als wat in Hosea staat? Niet dat wij weten in eerste instantie. Maar het is een specifiek woord in de Bijbel wat een grote betekenis meekrijgt in die profetieën. En daar gaat het om. En die waarde die daar aanhangt, namelijk de specifieke toepassing, niet maar op willekeurig iemand over wie iemand anders zich ontfermt of zoiets, maar over dat de Heer zich zou ontfermen over wat niet ontfermd was, sprekend over Israël in elk geval. Ja, dat gewicht hangt eraan. Je moet dat woord kennen. Zo vaak komt het dan ook weer niet in de Bijbel voor. Zie? En dat tel je dus gewoon bij elkaar op. Als je die oud-testamentische profetieën kent, dan vind je ze hier terug. Ik heb thuis ergens een lijst, die heb ik niet gemaakt. Maar thuis heb ik ergens een lijst van schriftplaatsen die ontleend zijn aan het Oude Testament. Maar ja, daar komt geen eind aan, nee. Dan begin je met letterlijke citaten uit het Oude Testament. Meestal staat het er dan ook wel, staat er in kleine lettertjes, staat het er dan wel onder. Hoewel, soms is dat mis. En soms mist men het volkomen. Ik bedoel, als je in Efeze leest over ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten, dan mis je helaas de verwijzing naar, wat was het, Jesaja 60 geloof ik. Dat is jammer. Maar ja, het is ook meteen een vertaald citaat waarbij andere woorden zijn ingevuld, maar het is een citaat. Goed, dat wordt al moeilijker, maar op den duur kom je terecht bij uitspraken die, ja, dan weet je niet zeker, is het nou een citaat of niet? Is dit een citaat uit het Oude Testament? Nee, dat niet, maar het is er wel een verwijzing naar als u mij vraagt. En waar houdt dat op? Dat houdt nergens op. Ik bedoel, als je in gelijkenis leest over een schat in een akker, dan staat daar het woord schat. Is dat een verwijzing naar het Oude Testament? Dat weet ik niet, maar het komt in het Oude Testament wel voor. En het is de aanduiding van Israël. Is dat dan een citaat? Eén woord, is dat een citaat? Dat weet ik niet. Die grenzen kun je niet trekken. Hè? Je kunt ze alleen inventariseren, maar waar die grenzen lopen, waar de ene vorm in de andere overgaat, dat is niet te zeggen. Maar te denken dat je echt alleen maar letterlijk of overdrachtelijk hebt, ja, dat is zo kort door de bocht, dat is, daar kom je niet zo ver mee. En daarom komen velen ook inderdaad zo ver niet. Zo werkt het nou eenmaal, hè. Kan het niet helpen, helaas. Goed, dus het was ontferm u, mijner, en Jezus staande, er is helaas van gemaakt stilstaande, ik ga dan toch maar even langzaam, staande, als u mij vraagt is dat de verwijzing naar zijn opstanding, staande, het land staande, als geslacht en dat soort dingen meer. Dat het betekent in de praktijk dat hij niet meer liep, maar, of wandelde moet je dan eigenlijk zeggen, maar inderdaad stilstond, ophield met wandelen, dat mogen zo zijn, maar er staat staande. Hè? En Jezus staande zeide dat men hem roepen zou, en zij riepen de blinden zeggende tot hem, hebt goede moed. Dat zei de Heer later toen hij opgestaan was tegen zijn discipelen, toch? Precies hetzelfde. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ja, precies. Heb goede moed. Sta op. Leuk, hè? Ja, net als dochtertje, ik zeg u sta op. Of van mijn part Lazarus kom uit. Of jongeling, ik zeg u sta op. Sta op. Hij roept u. Precies. En als je praat over dat de Heer ons roept, dan is de vraag, waartoe roept hij ons? Hè? Nou ja, tot heerlijkheid, tot leven in de eerste plaats, maar daarna tot zoonstelling. Hè? de roeping waarmee wij geroepen zijn en dat soort dingen meer. Hè? Die het tevoren gekend heeft, heeft hij ook onder andere geroepen, Romeinen 8. Er hangt nog veel meer aan zo'n term. En daar gaat het allemaal om, hè. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, dat is wat die verloren zoon ook deed. Nee, niet letterlijk, niet fysiek, maar hij zei, laat ik opstaan. Opstaan. En naar mijn vader gaan, ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Dus legde hij zijn mantel af. Ja, dat is overdrachtelijk, dus ja. Hij zegt, ik zal me wel melden als knecht. Als dienstknecht. Ja, dat is wat het is. Hij zijn mantel afgeworpen hebbende. Maar ja, dat was bij Jozef zo. Die raakte trouwens die mantel ook kwijt. Hè. Twee keer. Eerst die veelkleurige mantel, toch? Die met bloed werd besmeurd en in stukken gescheurd. En toen bij vader gebracht en toen werd vastgesteld, hij is dood. Maar hij was niet dood en uiteindelijk werd geroepen, Jozef leeft, mijn zoon leeft. Ja. Nou goed. Hij zijn mantel afgeworpen hebben, dus stond op en kwam tot Jezus. Zoals met ons ook. Wie wij ook zijn, wie we ook waren, wat ook onze afstamming is, heeft er niks mee te maken. Die zijn we toch kwijt in dat wij met Christus gestorven en begraven zijn enzovoort. En in een nieuwe hoedanigheid komen wij tot hem. Wij komen als dienstknecht, maar hij zou ons maken toch tot zonen. Hetgeen dan toch de vervulling is van de oorspronkelijke belofte. Die van zoonstelling, toch? Die van eerstgeboorterecht en alles. En hoewel men het onderweg kwijtraakt, komt het toch weer terug. Nou, dat is Jericho. Toch? Men raakt het kwijt, er is niks meer van over. Maar zie daar, het wordt toch weer nieuwe maan. En dan weet u ook waarom ja, onder Israël men het feest van de nieuwe maan zou vieren. Het is de wedergeboorte feitelijk, hè? Nou ja, van de maan in elk geval. Hij stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeiden tot hem, Rabboni, dat is zoveel als mijn meester, mijn heer, waarmee hij zich dus maakt tot dienstknecht van de Heer Jezus. En dat blijkt wel, want hierna staat ook, hij volgde Jezus op de weg. Rabboni, dat ik ziende mag worden. Dat vragen wij ook, alleen het gebed in ons geval luidt enigszins anders, maar komt volstrekt op hetzelfde neer. Namelijk het gebed is dat wij mogen ontvangen die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van hem. Om ziende te worden. Om hem te kennen, in de kracht van zijn opstanding dus. Om hem te kennen en dus, Hebreeën 2, hem te zien. Met eer en heerlijkheid gekroond. Voorlopig zittend aan de rechterhand Gods. Nou, dat blijft hij altijd trouwens. Maar daarna ook nog eens ooit zittend in heerlijkheid. Fysiek, letterlijk, hier op aarde in Jeruzalem. Hè? Als vervulling. Uiteindelijke vervulling moet ik dan zeggen. Van de beloften die aan David gedaan zijn. En Jezus zei tot hem, ga heen. Hij ging niet heen, ja, er staat en terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Maar de Heer zei, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Onze positie is de positie zoals beschreven in Efeze. In die moeilijke tekst, die, nou ja, dat komt omdat het een misbruikte tekst is in de praktijk. Die uitspraak over hij heeft de gevangenis gevangen genomen en hij heeft de mensen gaven gegeven en dus heeft hij aan de gemeente gegeven. En dan weet u dus dat die gevangenis, dat spreekt over de gemeente. Maar hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Zijn het nou nog gevangenen of zijn het nou geen gevangenen? En het antwoord is, ja en nee, want wij zijn, maar dan moet je in 1 Korinthe terecht natuurlijk, hè? Ik geloof 1 Korinthe 7. Wij zijn vrijgekochten des Heren, Niettemin zijn we zijn dienstknechten slaven. Wij zijn vrijgekocht door de Heere, maar niettemin zijn we nog steeds in ballingschap. Of zullen we het nog anders zeggen? Hij zou de gevangenis, hij zou aan de gevangenen geven opening der gevangenis. Ja, maar ze blijven er gewoon in. Ze lopen er niet uit. Dat heb ik nog nagevraagd in Filippi. He? Dat was zo ongeveer de eerste plaats waar Paulus kwam vanuit Troas, Trooien, toen hij overvoer via dat eiland Samothrace. Er zit een heel verhaal aan Samothrace vast. Maar goed, die vertel ik misschien ook nog ooit wel eens een keer. Hele historie. Niet in de Bijbel, nee. Komt maar één keer in de Bijbel voor. Hij voer van Troas eerst naar dat eiland en vanaf het eiland naar de andere kant, naar Griekenland heet het dan, naar Macedonië. En daar kwam hij in Filippi. Hij zou naar een synagoge, maar er was geen synagoge. En als er geen synagoge is in zo'n beetje zo'n stad, dan komt dat omdat er geen 10 zijn. Geen 10 Joden. Want als je geen 10 Joden hebt, dan kun je niet een synagoge hebben. Dat is Joods. Dus je zegt in Filippi, de 10 waren er niet. Waren zoek. Ja. En dus ging Paulus naar de rivier, waar dan toch Joden waren natuurlijk, bij de rivier, want daar komt men aan stromend water samen. Hoe dat allemaal komt, dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar je hebt die 10, die worden weliswaar niet genoemd, maar je bent er toch even. Hè? In ieder geval, waar Paulus terechtkomt, is niet in de synagoge, want er zijn geen 10, maar hij komt terecht in de gevangenis. En die gevangenis gaat dan open. Maar er gaat niemand uit. En hij komt in de gevangenis en hij blijkt meteen de baas van alle gevangenen te zijn. Hij is in ieder geval meteen dirigent van het plaatselijke zangkoor, het gevangenenkoor. Johnny Cash was er niet, maar dat is cultuur allemaal dit. Maar goed, maar hij leidt het zangkoor en we zijn al die luiden, zegt Paulus. Nee, maak je geen, ze zijn allemaal hier. Paulus heeft de leiding daar volstrekt overgenomen. En ze zitten in die gevangenis liederen te zingen, ze gaan er niet uit. Wat denkt u dat het uitbeeldt? Hoe de zaligheid niet bij de Joden terechtkomt, maar bij de 10 stammen van Israël. Die zijn er wel maar in de gevangenis, in de ballingschap namelijk. En in de ballingschap, op de eilanden der zee, zou de lof Gods gezongen worden. Staat er in Jesaja of zo, weet je veel wat. Echt waar. Maar ze blijven gewoon waar ze waren. Ze worden niet terugverzameld naar Canaan of Palestina. Ze blijven gewoon in de ballingschap. En zo is de afgelopen 2000 jaar ongeveer gebleven. En als het dat niet betekent, ja, zegt u het maar, dan zegt u waarschijnlijk, het heeft geen betekenis. Gaat er maar om dat de Heer wonderen doet bij gelegenheid. En dan is mijn vraag vervolgens natuurlijk onvermijdelijk, maar waarom deed de Heer al die andere gevangenissen dan niet open? En waar was de Heer dan toen al die christenen doodgemarteld werden en aan de leeuwen gevoerd werden enzovoorts? Wat leer je dan uit die ene keer dat de Heer toch ingrijpt? Niks. Daar leer je niks uit. Je wordt alleen verongelijkt en zegt, de Heer doet het voor mij niet. Waarom deed hij het voor die anderen wel? Daar kom je dus niet mee weg. Het antwoord is natuurlijk toch dat al deze zaken uitdrukking geven aan het werk dat de Heer doet. En zodra Paulus in Europa komt en daarmee op het terrein van de 10 stammen van Israël, dan vind je dit uitgebeeld. Kom je in die gevangenis en die gaat meteen open enzovoort, hè. Enzovoort. Bovendien, die hele gebied rondom Filippi, dit Macedonië, is een gebied waar de allereerste Israëlieten ooit terechtkwamen. Hè? Nee, in de dagen van dat Troas, Troje gebouwd werd en Paulus voorover naar de andere kant, daar was het niet Darda die een stad bouwde, maar dan was het Chalkol, zijn broer, ook van Zera, die Athene bouwde. En wat familie en afstammelingen die Thebe bouwden. En bovendien, Berea lag daar ook nog, want dat was de volgende plaats waar Paulus kwam. En Berea, ja, zo'n plaatsnaam komt over de hele wereld voor. Dat is de naam van Heber, en dus van Hebreeën. Hè. Ik bedoel, natuurlijk steekt dat erachter. Nou goed, denkt u er maar weer eens een poosje over na. Dan trekken we volgende keer Over de Olijfberg naar Jeruzalem, ja. En dat wordt een tragisch verhaal, want dan krijgen we van doen, niet met 10, maar met 2. Dan krijgen we van doen inderdaad met de Joden en de aankondiging feitelijk van hun verdere geschiedenis. Een van verwoesting namelijk, niet van herstel. Maar goed, ook dat zal hersteld worden. Dus weer Jericho, maar dat is in de toekomst, hè? En dan in verband met Juda. Maar goed, die stellen we nog even uit. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen leren kennen. Dat u ons dit boek hebt nagelaten, zwart op wit. Uw woord uit de loop der duizenden jaren. Maar uw woord dat nog steeds actueel is, omdat u nog steeds bezig bent uw beloften daarin gedaan te vervullen. Wij danken u dat we op bijzondere wijze aan die vervulling van uw beloften deel mogen hebben. Dat wij mogen leven in deze nieuwtestamentische tijd, waarin de beloften aan de vaderen gedaan vervuld zijn geworden door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat we daaruit mogen leven en daardoor ook deelgenoot geworden zijn van dat eerstgeboorterecht en van de gemeente van eerstelingen die om die reden ook in de hemel is opgeschreven. We danken u voor een geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd, een erfenis die u voor ons bewaart en die voortkomt niet uit onze verdiensten, maar alleen uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat we ook daar naartoe mogen leven, naar die dagen waarin die heerlijkheid die wij nu reeds kennen zal geopenbaard worden in heel de wereld. Wij danken u daarom voor deze avond, dat we uw woord mochten lezen, overdenken, bespreken en in onze harten mogen laten planten, opdat het ons zou opvoeden, opdat het ons zou leren aangaande uw werk. Niet alleen in onszelf, maar in het algemeen, in de loop der eeuwen, onder de volkeren, onder de mensheid. We danken u dat we mogen leren verstaan, dat u weliswaar zich verbergt voor de wereld in onze dagen, maar dat u niettemin een groot werk doet waarvan heel de wereld nog ooit verbaasd zal staan. Daarom bevelen we ons bij u aan, bij uw kracht, bij uw genade, om Christus wil. Amen.